Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de vaste retraiten gebracht door priester Karel Loots, en ook vandaag heeft hij het over de nieuwe evangelisatie. Verkondigen in woorden en daden.
Beste luisteraars van Radio Maria, het is de dinsdag in de vijfde week van de 40-daagse vastetijd. Vasten, het is een tijd van bezinning. Waar zijn we mee bezig? Hoe moeten we verder met ons geloof? Waar sta ik in het geloof? Het geloof is iets prachtigs. Het is de vaste grond onder onze voeten. En iedereen zou het moeten te weten komen. De laatste pausen roepen op tot nieuwe evangelisatie. Maar die nieuwe evangelisatie is niet zo nieuw als wij denken. De methoden zijn misschien wel nieuw, maar Jezus Christus verkondigen is zo oud als de kerk zelf. Sinds de hemelvaart van Jezus wordt het geloof verkondigd. We staan er dus niet alleen voor. We hebben gidsen. De vier evangelisten verkondigen het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Zij brengen de blijde boodschap. En gedurende de eerste 1000 jaar van het christendom was er één evangelie dat meer gelezen werd dan de andere. Namelijk het evangelie van Matteüs. Daarin vinden we een persoon die we moeten verkondigen. Dat is les 1, een persoon verkondigen. Het lijkt of Jezus in het evangelie van Matteüs van elke bladzijde afspringt. Hij is daar, net als in de wereld, constant tegenwoordig. Het herinnert ons eraan dat we geen filosofie moeten verkondigen, maar een persoon. Zijn leven, zijn woorden, zijn gedrag en zijn kenmerken. Een persoon verkondigen, Jezus zelf. Hoe verkondigen we? Wel, in woorden en daden. Het evangelie van Matteüs begint met Jezus' geslachtslijst en eindigt met zijn lijden, dood en verrijzenis. En al wat daartussen zit, zijn woorden van Jezus. En het is een verslag over Jezus' daden, zijn woorden en daden. Hij bidt, hij geneest, hij ondergaat geduldig kwaadsprekerij, hij wekt doden ten leven, hij zuivert de tempel. Woorden en daden, en die twee gaan bij Jezus hand in hand. En als wij het evangelie verkondigen, moeten onze daden onze woorden ondersteunen. Het woord van God bewerkt iets. Bij de schepping zei God: er zij licht. En ook bij het laatste avondmaal zei Jezus: dit is mijn lichaam. Het brood werd zijn lichaam. Het woord van God bewerkt nog steeds iets. Of wij het evangelie lezen of verkondigen, het is bezig de harten, de levens en hele culturen te veranderen. Kortom, het hangt niet alleen van ons af. Gods woord is krachtig. Het moet alleen verkondigd worden, in woorden en in daden. Ten derde, we moeten ook de kerk verkondigen. Matteüs is de enige van de vier evangelisten die naar de kerk verwijst. Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Matteüs maakt duidelijk dat het koninkrijk van God en de kerk één en hetzelfde zijn. Nogmaals, als hij niet naar de naar hen wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Jezus' woorden suggereren dat niet luisteren naar de kerk ondenkbaar is. Ik heb iemand horen zeggen, als men problemen heeft met de kerk, dan ligt het probleem niet bij de kerk, maar dan ligt het bij de persoon zelf. Dan moet men zich gewoon bekeren. En natuurlijk, de kerk is ook een kerk van mensen, mensen maken fouten, maar in leer en moraal is de kerk al 2000 jaar constant en als men daar problemen mee heeft, is er maar één oplossing, zich bekeren. In het evangelie is Christus de koning en de kerk is het lichaam van de koning. Daarom moeten wij als christenen, katholieken, de kerk verkondigen, steeds verwijzen naar de kerk. Wat kunnen we nog doen? De volheid verkondigen. De volheid. In zijn spreken gebruikt Jezus familietermen. Vader, zoon, broeder, zuster. Hij zelf noemt God vader en Abba, dat is papa. Dankzij het feit dat Jezus onze menselijke natuur heeft aangenomen, kunnen wij Gods kinderen worden. Kan God onze vader worden. Johannes die kan bijna zijn opwinding niet bedwingen als hij schrijft: hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. We worden kinderen van God genoemd. En we zijn het ook. Mensen worden niet opgeroepen lid te worden van een organisatie. We roepen hen op tot een gezinsverband, een familie van God. En dat willen wij verkondigen, die volheid, dat we familie zijn. Wat kunnen we nog verkondigen? De sacramenten. In Johannes 2 en 3 wordt verteld dat velen in zijn naam begonnen te geloven bij het zien van de tekenen. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen. Hij wist wat er in de mensen stak. Dus de mensen geloofden wel, maar er ontbrak iets. Geloof is dus niet voldoende. Nicodemus bijvoorbeeld gelooft in Jezus, maar Jezus zegt dat hij moet wedergeboren worden uit water en geest. En Jezus antwoordt: ik ben het brood des levens. Jezus verwijst naar het doopsel en naar de Eucharistie. We kunnen Jezus ontmoeten door de sacramenten. Geloof is goed, maar het moet gevoed worden door de sacramenten. En die sacramenten, die moet men ontvangen. Wij mogen de sacramenten verkondigen. Er zijn wel eens mensen die zeggen: ja, ja, ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Ja, dat is spijtig. Uiteindelijk is het de ontmoeting met Jezus door de sacramenten, vooral door het sacrament van de Eucharistie. Wat kunnen we nog verkondigen? De hemel. Ooit zal God ons naar ons ware thuis leiden, de hemel. Wij zijn nu hier op aarde in ballingschap. Ons vaderland is in de hemel. Vroeger werd dat allemaal wat makkelijker verkondigd, de hemel. En dat moet ook in de nieuwe evangelisatie verkondigd worden. Dat er een hemel is waar wij verwacht worden. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. de nieuwe evangelisatie. Ze is zo oud als de kerk zelf. En het is vanaf het begin dus dat mensen geëvangeliseerd worden. En we kijken naar het begin, naar de stad Rome. Rome is de stad van de martelaren. Lang geleden stierven christenen voor Jezus. Petrus en Paulus, Agnes en Cecilia en nog anderen speelden een cruciale rol in de evangelisatie van de Romeinse wereld. We kijken ook naar de gewone christenen van die tijd, die in de normale routine van hun dagelijks leven. We kijken naar bijvoorbeeld het leven van de vrouwen in dat grote Romeinse Rijk. Om te beginnen leefden vele pasgeboren meisjes niet langer dan één dag. Vaders konden met instemming van de wet hun dochters na de geboorte doden of ergens achterlaten. In Rome hebben archeologen rioleringen blootgelegd die letterlijk verstopt waren door resten van pasgeboren kinderen, allemaal meisjes. De eerste 12 jaar kreeg het Romeinse meisje weinig of geen onderwijs. Meisjes van 11 of 12 jaar trouwden met mannen van 50 jaar of ouder. Dat was in de heidense cultuur. Ze moest haar man delen met maîtresses en prostituees, vrouwelijke of mannelijke, en 1 of meer gedwongen abortussen ondergaan, waardoor ze ofwel zou sterven of onvruchtbaar worden. Als we dan kijken naar de christelijke gemeenschappen van die tijd, daar waren kindermoord en abortus streng verboden. Er was ook een verbod op scheiding, overspel, misbruik binnen het huwelijk. Echtgenoten werden aangemoedigd hun vrouw lief te hebben, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Christelijke vrouwen waren veel vrijer in de keuze van een man. Ze trouwden als ze tenminste 18 jaar waren en weduwen werden geholpen door de christelijke gemeenschappen. De maagdelijkheid was een roeping om de kerk te dienen. En wat betekent dit voor de evangelisatie van die tijd? Wat de keizers ook aan beloningen uitloofden aan gezinnen die 3 kinderen kregen, de bevolking van die tijd bleef krimpen. Met kindermoorden op meisjes, slechte huwelijken en abortussen was dit niet verwonderlijk. Terwijl het heidense Rome aan het uitsterven was, bloeide het christelijke Rome. Belangrijker is dat de christelijke bevolking ideeën had die het christendom voor vrouwen zeer aantrekkelijk maakten. Dit betekende dat vrouwen die waren in de meerderheid bij die eerste bekeerlingen. Heidense mannen moesten dus de vrouwen zoeken bij de christenen. Vele van die mannen bekeerden zich. Christelijke huisgezinnen waren gelukkiger en de huwelijken waren stabieler. In het oude Rome herkende in het gezinsleven van de christenen het geluk waarnaar zij verlangden. Het trok de Romeinen aan om christen te worden. Spoedig waren hele huizenblokken en wijken van de stad opgeslokt door het christendom. Het ging heel rustig aan, geleidelijk. We kijken naar hoe die christelijke geloofsgemeenschap handelde. Het is ook een spiegel voor onze tijd. De mensen in die tijd vreesden epidemieën zoals wij het terrorisme vrezen. Ze begrepen de oorzaken niet. Als er een epidemie uitsloeg of toesloeg, vluchtten de rijke families naar hun landgoederen op het platteland. En de dokters, die vluchtten mee. De rest van de bevolking, die bleef achter om ziek te worden en te sterven. Ouders lieten hun zieke kinderen alleen achter, kinderen verlieten hun zieke ouders, buren verlieten hun buren, ze lieten hun buren achter. De zieken wierp men op straat naast degenen die al dood waren, om daar te sterven. 2 van de grootste epidemieën, 165 na Christus en 251 na Christus, roeiden een kwart of een derde van de bevolking uit. Toch bleef het aantal christenen groeien. En hoe was dat mogelijk? Wel, toen anderen vluchtten, bleven de christenen achter. Ze verpleegden de zieken en zorgden ook voor de zieke en stervende heidenen. De naastenliefde was een heel belangrijke factor voor de verspreiding van het christendom. Trouwens, het sterftecijfer daalt met 2/3 als er een goede ziekenverzorging is. In een heidense wereld die geloofde dat het lijden geen zin had, waar het heidense geloof geen troost kon bieden en waar vriendelijkheid karig gezaaid was, bood het christendom iets totaal anders. Je werd bemind, je werd verzorgd, naastenliefde, dienstbaarheid, solidariteit. Veel heidenen die de pestepidemie overleefden, bekeerden zich. Ze wilden wat de christenen hadden: vreugde, moed, gemeenschap en uiteindelijk eeuwig leven. In de brief aan Diognetus in de 2e eeuw is die geschreven, wordt dit proces van culturele kerstening beschreven. In het Oude Testament waren er maar 2 rassen, Joden en heidenen, maar met de geboorte van de kerk kwam er een 3e ras bij, bekeerde Joden en bekeerde heidenen, christenen. En Diognetus, die brief, die gaat zo. Met betrekking tot hun kleding, voedsel en hoe zij zich normaal gedragen, laten zij ons hun prachtige en bijzondere manier van leven zien. Ze trouwen net als anderen, ze krijgen kinderen, maar plegen geen kindermoord. Zij delen een gemeenschappelijke tafel, de Eucharistie, maar geen gemeenschappelijk bed. Zij gehoorzamen de wetten en tegelijkertijd overtreden zij de wetten door hoe zij leven. Ze houden van alle mensen en worden bijna door iedereen vervolgd. Samengevat, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen voor de wereld. De christenen zijn in de wereld, maar hun godsvruchtigheid blijft grotendeels onzichtbaar. Hieruit, beste luisteraars, volgen lessen voor de kerk van vandaag, voor de nieuwe evangelisatie voor vandaag. Mensen moeten Jezus Christus leren kennen. En hoe kunnen wij dat brengen aan die zoekende mensen van deze tijd? De christenen van het oude Rome gedroegen zich normaal. Hoe ze van hun echtgenoten en kinderen hielden, hoe ze voor de armen zorgden. De oude wereld zag hoe de christenen de normale dingen op een uitzonderlijke wijze deden. Diognetus schreef: wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen voor de wereld. De christenen van die tijd begeesterden de hele samenleving, net zoals de ziel het lichaam begeestert. Diognetus schreef ook: hun godsvruchtigheid blijft grotendeels onzichtbaar. Geleidelijk worden mensen omgevormd. Het gaat van persoon tot persoon, van de ene wijk naar de andere, naar steden, provincies en uiteindelijk het hele Romeinse Rijk. Beste luisteraars, zoiets kan vandaag ook nog gebeuren. En daarover spreek ik zo meteen verder. Thank you. Hoe moeten wij de nieuwe evangelisatie in onze tijd vormgeven? Het gezin is waar het begint. Het is het belangrijkste werkterrein voor de evangelisatie om Christus te verkondigen. Eeuwen geleden was het getuigenis van de christelijke gezinnen in het gewone dagelijkse leven de aanleiding tot bekeringen in het heidense Rome. Johannes Paulus II die zei: God is geen eenling, maar een gezin, een liefdesgemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door het doopsel worden wij lid van dat gezin, een familie. Het feit dat veel huwelijken tekortschieten in anticonceptie, overspel, echtscheiding, maakt het getuigenis van hen die wel willen leven in overeenstemming met Gods plan extra krachtig. Huisgezinnen zijn dan ook plaatsen waar het geloof wordt overgedragen. En daarvoor zijn 7 zaken nodig om het geloof over te dragen in het gezin. Ten eerste, getrouwde stellen moeten er naar streven de belofte die ze hebben uitgesproken op hun trouwdag werkelijk te beleven. Dat betekent elkaar liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Ze moeten proberen heilig te worden door een voortdurende bekering, de verdieping van het geloof. Praktisch gezien, trouw, zachtmoedig, aandacht voor de ander, elkaar verdragen, elkaar vergeven, hun partner op de eerste plaats zetten, voor andere relaties, andere belangen, andere plannen, ruimhartig hulp verlenen, onmiddellijk karweitjes opknappen als men dat vraagt, de klachten beheersen, een bedankje uitspreken, kleine opofferingen brengen om mettertijd grote offers te kunnen brengen. Beste mensen, dit is niet direct iets heel bijzonders. De eerste lessen die kinderen leren over Gods liefde, leren zij door de manier waarop ouders hen liefhebben. Ze leren over Gods kracht en wijsheid, Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid, geduld en vriendelijkheid. Als de ouders dat voorleven, als ze zelf barmhartig en rechtvaardig zijn, geduldig en goedertieren. De eerste verantwoordelijkheid voor het geloofsonderricht ligt dan ook bij de ouders, niet bij de parochie, de parochiepriester, de catecheet of de school. Men kan Christus verkondigen in woorden en in daden. Door met kinderen te bidden ook, door hen over God te spreken, hoe Hij van ons houdt, hoe Hij zijn liefde heeft getoond, ook vandaag nog. Gezinnen zijn ook plaatsen van gebed. Paulus zei: volhard in het gebed en de dankzegging en blijf waakzaam. Sommige gezinnen in de jonge kerk, maar ook nu nog, organiseren hun week rondom de gebeden. Rozenkrans, ochtendgebed, een kleine zegen uitspreken als men kinderen naar bed brengt, een kruisje geven, de toewijding aan het Heilig Hart van Jezus en onbevlekt hart van Maria, een familiealtaartje maken, favoriete heiligen vieren, vrijdags geen vlees eten, wijwater gebruiken, gezegende voorwerpen dragen, op bedevaart gaan. Kinderen leren door te imiteren. Ze leren naar God toe te gaan, in aanbidding, dankzegging, berouw en met smeekbeden, als zij ons, hun ouders ook, op deze manier naar God zien gaan. De mis is ook het centrum van het gezinsleven. In het jaar 304 arresteerden de Romeinse autoriteiten hele gezinnen wegens hun christelijk geloof. En de rechter die bood hun een gemakkelijke uitweg: zondags niet naar de mis gaan. Ze moesten Christus niet verloochenen, alleen maar wegblijven uit de mis. Wat zeiden die christelijke gezinnen toen? We kunnen niet zonder de mis leven. Dat moesten ze ook niet. De rechter liet hen ter dood brengen. Het betekent dat voor ons de mis op zondagmorgen voorrang heeft op een voetbalwedstrijd of andere activiteiten. Men kan zelfs naar de mis gaan, indien mogelijk, elke dag van de week. In de Eucharistie ontmoeten we Jezus en we ontvangen de kracht om lief te hebben. Alles vloeit voort uit de ontmoeting met Jezus in de mis, in de Eucharistie. De huiskerk, het is een plaats van liefde. Naast de liefde begint thuis. Hoe we met elkaar omgaan, de taal, de toon van de stem, goed over elkaar spreken, tijd vrijmaken voor elkaar, tijd maken om te bidden, tijd om te spelen, plezier maken, van elkaars gezelschap genieten. De werken van barmhartigheid kunnen in het gezin in praktijk gebracht worden. Zieken bezoeken, aalmoezen geven. Als je problemen hebt met iets dat de kerk leert, ligt het probleem niet bij de kerk, maar bij jezelf. Dat betekent dat je nog bekering nodig hebt. Het vraagt van ons dat we verwerpen wat de seksueel geobsedeerde, modernistische, materialistische consumptiecultuur verafgoodt. Het vraagt ons de ondeugden te verwerpen. Hoogmoed, gierigheid, nijd, gramschap, onkuisheid, gulzigheid en traagheid. En dit kun je allemaal overwinnen door de deugden. Oprechtheid, nederigheid, matigheid, mildheid, liefdadigheid, kuisheid, geduld en moed. Zelfs met Gods genade schieten we wel eens tekort. En daarom kun je ook het sacrament van verzoening ontvangen, de biecht, en opnieuw beginnen. Ik hoorde van een gezin dat de traditie heeft dat het tijdens het avondeten elk gezinslid één goede ervaring van die dag deelt. Er zijn dagen dat het gemakkelijk is om goede ervaringen te herinneren, andere dagen is dat moeilijk. En waarom is dat belangrijk? We moeten ons erop vertrouwen dat, ondanks het kwaad in onze cultuur, niet alles verloren is. Christus regeert nog altijd. Goede ervaringen herinneren ons eraan en dat er een reden is om dankbaar te zijn. Het drukt angst de kop in en ontwikkelt de hoop. De deugd van hoop beoefenen. Beste mensen, het gaat over gezinnen, ja, maar alleenstaanden kunnen deze opdracht ook beoefenen. God roept namelijk alle mensen op om geestelijke vaders en moeders te zijn. De Heer roept ieder van ons op om leerling te zijn, een apostel in deze tijd. En een apostel is iemand die een missie heeft. Het is een gezondene. Het betekent niet dat we oceanen moeten oversteken om te evangeliseren. Het kan in onze directe omgeving, bij familie, vrienden, buren en kennissen.
En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze catechese in de vaste retraite gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en andere afleveringen altijd terugvinden op onze website radiomaria.be. Nog een gezegende 40 dagen tijd gewenst.